u mee, gemeente, dat de huisbezoeken voor deze week als volgt zijn. Woensdagavond bij zuster Born Verolme en bij J.C. Sprong. En eveneens op woensdagavond bij J. van Wezel en bij J.A. Sprong. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere. In de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft. Die trouw blijft en eeuwig leeft. En die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen Psalm 118 en daarvan het zevende vers. 118, vers 7. Deze vanavond is uit het evangelie naar de beschrijving van Matthäus, daarvan het 14e hoofdstuk, de versen 22 tot en met 36, Matthäus 14, vers 22 tot en met 36. En na de schriftlezing zingen we Psalm 32, het vierde vers, 32, vers 4. Schriftlezing begint dus bij Matthäus 14 vers 22. En terstond dwong Jezus zijn discipelen in het schip te gaan en voor hem af te varen naar de andere zijde, terwijl hij de scharen van zich zou laten. En als hij nu de scharen van zich gelaten had, klom hij op de berg alleen om te bidden. En als het nu avond was geworden, zo was hij daar alleen. En het schip was nu midden in de zee, zijnde in nood van de baren, want de wind was hun tegen. Maar ter vierde waken des nachts kwam Jezus af tot hen, wandelende op de zee. En de discipelen, ziende hem op de zee wandelen, werden ontroerd, zeggende: het is een spooksel, en ze schreeuwden van vrees. Maar terstond sprak Jezus hen aan, zeggende: zijt goedsmoeds, ik ben het, vrees niet. En Petrus antwoordde hem en zeide: Heere, indien gij het zijt, zo gebied mij tot u te komen op het water. En hij zeide: kom. En Petrus klom neder van het schip en wandelde op het water om tot Jezus te komen, maar ziende de sterke wind werd hij bevreesd, en als hij begon neder te zinken riep hij zeggende: Heere, behoud mij. En Jezus terstond de hand uitstekende greep hem aan en zeide tot hem: gij kleingelovige, waarom hebt gij gewankeld? En als zij in het schip geklommen waren, stilde de wind. Die nu in het schip waren, kwamen en aanbaden hem, zeggende: waarlijk, gij zijt Gods zoon. En overgevaren zijnde kwamen zij in het land Genesaret. En als de mannen van die plaats hem werden kennende, zonden zij in dat gehele omliggende land en brachten tot hem alle die kwalijk gesteld waren en baden hem dat zij alleenlijk de zoom van zijn kleed zouden mogen aanraken. En zovelen als hem aanraakten, werden gezond. Is van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En spreken dan in iedereen zijn hart: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Gods woord, onze tekst voor de prediking van vanavond, is uit het gelezen schriftgedeelte, het 14e hoofdstuk van Matteüs, en daarvan de versen 28 tot en met 31. Matteüs 14, vers 28 tot en met 31. En Petrus antwoordde hem en zeide: Heere, indien gij het zijt, zo gebied mij tot u te komen op het water. En hij zeide: kom. En Petrus klom neder van het schip en wandelde op het water om tot Jezus te komen. Maar ziende de sterke wind, werd hij bevreesd. En als hij begon neder te zinken, riep hij zeggende: Heere, behoud mij. En Jezus terstond de hand uitstekende greep hem aan en zeide tot hem: gij kleingelovige, waarom hebt gij gewankeld? We willen samen over de zegen, over de bediening van het woord des Heeren, Gods zegen vragen. trouwe en genadige God, tot wie anders zouden wij heen gaan, heen kunnen gaan, dan tot u. Ach, van u zijn wij toch in alle dingen afhankelijk, van u moet toch alles komen. Heere, gij zijt onze schepper en onderhouder, maar gij moet het voor ons elke dag weer opnieuw zijn. Degene die ons leven onderhoudt en die ons datgene geeft wat we voor het onderhoud van ons leven op aarde nodig hebben, maar gij moet het ook elke keer weer opnieuw zijn die ons voor onze ziel datgene geeft wat we niet kunnen missen. En daarom we zien op tot u. Ja, geef dat het leven mag in ons aller hart. En dat we het allen doorleven, beseffen, inleven mogen. Wat het betekent om uw schepselen te zijn. Wat het betekent om van onszelf niets te kunnen en in onszelf niets te bezitten. Maar om in alle dingen afhankelijk te blijven van u. Heere, geef dat dat ook waarlijk behoefte tot gebed in ons hart mag werken. Dat besef dat we van u afhankelijk zijn en dat het van u moet komen. Laat dat in ons leven ook deze uitwerking mogen hebben. Dat wij nu en steeds weer de toevlucht nemen tot u. En dat wij tot de genadetroon van u vluchten, Heere. Om daar geholpen te worden en daar barmhartigheid te verkrijgen. Ja, wilt gij dan in ons midden zijn? Heere, we zijn samengekomen in deze plaats in uw naam. Samengekomen met de bedoeling om uw goddelijk woord te beluisteren. Samengekomen omdat gij ons samen roept. Dit is uiteindelijk naar uw eigen inzetting, Heere, dat de gemeente samenkomt onder de verkondiging van uw woord. En het is uw eigen gebod dat het woord gepredikt zal worden. En het is uw eigen weg door de dwaasheid der prediking zalig te maken die geloven. Heere, wij bidden dan ook van u dat gij uw eigen toezegging waar wilt maken. Waar twee of drie in mijn naam vergaderd zijn, daar ben ik in het midden van hen. Laten we dat mogen ervaren. Wil dat waar maken. En wil ons dat doen blijken, o grote en heerlijke God. Ach, als wij dan inderdaad zien op wie wij zelf zijn, dan hebben we het verzondigd dat u in ons midden zou komen. Dan hebben we het verzondigd dat u één belofte ooit waar zou maken. Heren, want wij hebben gedaan wat kwaad is in uw ogen. En we zijn hier bij elkaar, weliswaar als gemeente, maar toch ook als een vergadering van boosdoeners, van zondaren, van overtreders, van ongehoorzamen, van afwijkers, van mensen vol ongerechtigheid. Als ge doet naar onze zonde en ons vergeld naar onze ongerechtigheden, dan was er geen hoop. Dan zoudt gij voorbij moeten gaan, Heren, zonder een zegen te geven, dan zoudt u ook niet eens in ons midden kunnen en willen wezen. Als we nagaan hoe vaak wij u met onze zonden moeite gemaakt hebben, hoe vaak wij van uw geboden zijn afgeweken en van uw wegen zijn afgedwaald. Als we nagaan, en ach, we kunnen het niet eens recht nagaan, want Heere, wie peilt zijn eigen hart en wie verstaat de verborgen afdwalingen. Maar als gij ons er licht over geeft en wij zouden eerlijk erkennen en belijden wat ons leven is geweest voor u, Heere, dan zouden wij waarlijk moeten beseffen en dan moet het ook onze belijdenis worden en steeds meer zijn. Wij hebben geen enkel recht, maar Heere, doe niet met ons naar wat wij verdiend hebben. Ga ons dan ook niet voorbij. Er is geen andere hoop voor een zondaar dan hoop op genade. En Heer, als gij genade zoudt inhouden, dan zou het nooit kunnen voor niemand onzer. Maar hoewel wij dan alles verbeurd hebben, en hoewel wij dan de vervulling van uw belofte onwaardig zijn, en hoewel wij uw inkomst verzondigd hebben, o wilt gij nochtans genadig zijn. en in genade aan ons denken. En in genade op ons neerzien, in genade in ons midden verkeren en werken die dingen die nodig zijn om ons leven te vernieuwen, om ons hart te veranderen, om geloof te schenken, ja om geloofsbeoefening te geven, ja opdat wij uit uw handen zouden mogen ontvangen, Heere, wat we van onszelf niet bezitten en wat wij zelf ook nooit kunnen voortbrengen. Schenk ons tot dit alles uw Heilige Geest. Heren, vanavond mogen wij met elkaar weer voortgaan met ons onderzoek van uw woord. In die geschiedenis waarin gij ons vertelt, o Heren, van uw grote heerlijkheid, van uw koninklijke majesteit. Gij die gewandeld hebt op de golven. Gij die daarin uw grote heerlijkheid hebt bewezen. We mogen het vanavond zien dat gij die de heerlijke zijt tegelijk ook zo vol barmhartigheid zijt. Dat u weet wat van uw maaksel is te wachten. Hoe zwak van moed en klein ze zijn van kracht. En dat ze stof van jongs af zijn geweest. En dat gij nochtans evenwel dezelfde blijft. Ja, dat gij onveranderlijk zijt in uw trouw en in uw liefde. Heere, laat dat woord ingang vinden in ons hart. En wilt gij ons alles geven wat we nodig hebben. Petrus moest beschaamd worden. Het zou best kunnen wezen dat er in ons midden zijn die net als Petrus beschaamd moesten worden, Heere. Als dat nodig is, doe het dan, want dat is ook tot zaligheid. Het zou best kunnen wezen dat er net als Petrus in ons midden zijn mensen die nog veel van zichzelf verwachten en die het kwijt moeten raken en die het voor het eerst of bij vernieuwing moeten leren om niet anders te zijn dan een arme bedelaar aan de troon der genade. Heere, leer die les, want dat is ook tot zaligheid, al is het pijnlijk, al is het vernederend. Al neemt het van ons veel weg, al doet het ons niets overhouden. Heere, het blijft toch noodzakelijk, want zult gij ooit alles zijn, dan moeten wij het meer en meer leren niets te worden. Doe dan, Heere, wat u behaagt. Doe dan wat nodig is en laat uw woord voorspoedig zijn in datgene waartoe gij het zendt. Wilt gij ons allen gedenken, in onze persoonlijke noden en in onze persoonlijke omstandigheden, in onze persoonlijke moeite ook. Heere, er is voor u niets verborgen. U weet waar ons leven door gekenmerkt wordt en door welke in welke omstandigheden we verkeren. U weet ook van allerlei zorgen die er kunnen zijn in het mensenleven, van allerlei aard. Ach, Heere, voor u is niets verborgen. En daarom wij smeken u dat gij in uw gunst aan een ieder onzer gedenken wilt. Zegen uw woord over deze ganse wereld. Laat uw naam verheerlijkt worden. Laten er velen tot kennis der waarheid mogen worden gebracht. Laten er velen mogen komen, Heere, die u leren kennen. Die u leren dienen en vrezen. Gij hebt het gezegd in uw woord en het is een belofte die er nog steeds staat en die er zal staan zolang uw woord bestaat. Ja, elk der vorsten zal zich buigen en vallen voor hem neer. Al het heidendom, zijn lofgetuigen, dienstvaardig tot zijn eer. Heere, geef dat er al velen mogen worden toegebracht. Velen mogen komen tot de kennis van uw woord en van uw waarheid. En dat uw naam heerlijk mag zijn in het midden van deze wereld. De vorst der duisternis is geweldig in zijn woeden. In al zijn listen en lagen schijnt hij overwinning op overwinning te behalen. En Heere, er is vaak zo weinig van te zien dat zijn kop reeds vermorzeld is. Er is zo weinig van te zien dat hij de overwonnene is. Doe gij ons niettemin in dat geloof leven en in dat geloof ook werken, in dat geloof uw woord verkondigen. Maar wilt gij genadige ontfermer, ook in onze dagen nog doen zien dat uw kerk niet een verloren zaak is. En dat uw werk, Heere, niet verbroken kan worden, maar dat het voort zal gaan. O, doe het ons zien, o God, dat gij ook vandaag nog aan uw verbond gedenkt en dat gij ook vandaag nog die grote en die heerlijke, die majesteitelijke God zijt. En gij, Heere Jezus, nog steeds voortgaat overwinnende en om te overwinnen. En dat gij ook vandaag nog een volk hebt dat gewillig is in de dag uw heerkracht. Ontroof Satan zijn vaten en geef dat hij die zoveel macht bezit het toch moet afleggen. En dat gij, o Heere, zo de overwinning zult behalen. Wij bidden u dat gij gedenken wilt aan alles wat op uw zegen wacht. Er is zoveel, Heere, dat Gode zij dank nog gedaan mag worden in deze wereld met het woord. Er mag gepreekt worden, hoewel er zijn ook streken in deze wereld waar dat niet meer gedaan mag worden. En als het gebeurt, dan moet het in het geheim gebeuren. Wees met uw volk daar in het bijzonder en wil hen in die bijzondere omstandigheden, in die nood en in die druk, staande houden en sterken. En hen die om hun geloof en om het woord dat ze hebben leren lief krijgen en hebben leren beleiden, diegenen die om dat woord vervolgd worden en verdrukking lijden, Heere, sta hen bij en wees gij hen een God van ontferming. Maar afgedacht van die streken, daar zijn ook nog landen waar uw woord onverkort verkondigd mag worden. Alhoewel we het beseffen dat Satan dan allerlei andere pogingen doet om het toch te ontkrachten. Heere, laat dat evangelie nochtans een middel in uw hand mogen zijn tot zaligheid van velen. Denk ook aan ons eigen kerkelijk leven, Heere. We dragen ook in deze dienst aan u op, de Theologische Hogeschool, waarin deze week weer kandidaatsexamens gehouden zullen worden en waar een aantal studenten zullen worden geëxamineerd om zo mogelijk ook beroepbaar gesteld te worden in de kerken. Heere, geef dat zij in dit alles hun kracht van u, de Heere, mogen verwachten. En ook diegenen die examineren. Maar geef dat ze bovenal ook van u, de Heere, onderwezen mogen worden. En dat zij zo ook bekwaamd mogen worden om onze kerken te dienen. Heere, zegen dat werk. En geef dat uw gunst en uw goede tierenheid erop mag rusten. O God, we hebben veel te bidden en we hebben niets verdiend. Maar doe nochtans met ons naar uw barmhartigheid en hoor ons om Jezus wil. Amen. We zingen nu samen uit Psalm 91, het 7e en het 8e vers. Psalm 91, vers 7 en 8. We hebben gezien in onze overdenking van de geschiedenis van de storm op zee, hoe de Heere Jezus tenslotte toch tot zijn discipelen gekomen is. In de vierde nachtwaken, nadat hij hen lange tijd op de proef gesteld had, nadat hij lange tijd als het ware zijn komst tot hun redding had uitgesteld, is hij toch gekomen, wandelende op het water. Toen de discipelen hem zagen, en natuurlijk vanzelfsprekend wat zij daar voor hun ogen zagen was zo bijzonder, zo ongekend, dat was nog nooit door iemand gezien, iemand die wandelt op het water. Toen zij hem zagen waren ze bevreesd, ze herkenden hem niet. En dat was eigenlijk het ergste, dat ze hem niet herkenden, omdat ze hem ook eigenlijk niet meer verwachten. En in plaats van hem te herkennen, meenden ze dat het een spooksel was. En in hun volksbijgeloof vreesden ze, ze vreesden zeer en ze schreeuwden van vrees. Maar de Heere heeft hun vrees weggenomen, want hij begon te spreken. En als hij spreekt, dan neemt hij de vrees en de angst weg. De storm was nog wel niet gestild en de golven waren nog wel onstuimig, maar door zijn woord kwam er toch al vrede en rust in hun hart. Hij maakte zich bekend. Ik ben het. Vrees niet. En als hij zo tot zijn discipelen gesproken heeft, dan is er één van de discipelen die daarop antwoordt. Wie zou het zijn? Ja, wie anders dan Petrus? Die is bijna altijd de eerste om te reageren. Als de Heere een vraag stelt, geeft Petrus antwoord. Als de Heere vraagt, wilt gij er ook niet heen gaan? Geeft Petrus antwoord. Als de Heere vraagt, wie zegt gij dat ik ben? Dan geeft Petrus antwoord. Als de Heere straks zegt, gij zult alle naar mij geërgerd worden, zegt Petrus, ik geen zin. Als de vijanden komen, trekt Petrus een zwaard. Als na de opstanding de discipelen op het meer aan boord zijn en Johannes zegt, het is de Heere, is het Petrus die overboord springt om zo spoedig mogelijk bij de Heere te zijn. Als hier de Heere zegt, ik ben het, vrees niet. Wie van de discipelen geeft er dan antwoord? En Petrus antwoordde hem. Dat lag in zijn natuur. Deze man was spontaan. En daar zit iets aantrekkelijks in, ongetwijfeld. Iemand die spontaan is, daar is een aantrekkelijke, een verwarmende kant in zijn karakter. Maar dat is niet alles. Mensen die zo makkelijk antwoorden, mensen die zo snel reageren, die spreken ook wel eens een keer voor hun beurt. Mensen die zo snel reageren, die zeggen ook wel eens een keer iets waar ze later van terug moeten komen. Mensen die zo spoedig met hun antwoord klaarstaan, ze moeten later nog wel eens wat terugnemen. Zo ook met Petrus. Wat zegt Petrus? In dit geval, Heere, indien gij het zijt, zo gebiedt mij tot u te komen op het water. Nu, u moet zich de situatie indenken. Dat schip, dat wordt daar nog gebeukt en geslingerd, want de wind is nog niet gestild. En de storm is nog in alle hevigheid gaande. En de golven, ze slaan nog tegen het schip. En ze zijn nog net zo onstuimig als voor die tijd. Maar, en dat zien we in dit woord van Petrus, door datgene wat de Heere gezegd heeft, is het van binnen bij die discipelen toch heel anders geworden. Want Petrus zegt dan toch maar, Heere, indien gij het zijt, we horen uw stem, gij maakt u zelf bekend. Nu, als dat dan zo is, gebied mij dan om op het water tot u te komen. Is Petrus dan niet meer bevreesd? Nee. Nee, hoe komt het? Die vrees is door de Heere en door het woord van de Heere weggenomen. Als hij spreekt, dan is het er toch. Als hij gebiedt, dan is het er toch, dan staat het er toch. Als hij zegt, vrees niet. En als hij spreekt met macht en met majesteit, dan neemt dat woord van hem de vrees weg. Zo was het gegaan bij Petrus. En toen had Petrus maar één begeerte, om zo snel mogelijk bij de Heere te zijn. Dat is het mooie in dit verzoek. Gebied mij tot u te komen. Gebied mij tot u te komen op het water. Leg nu even op die twee korte woorden, tot u de nadruk. Daarin komt uit dat Petrus bij de Heere wilde zijn. Blijkt ook uit het volgende vers. Als de Heer hem toestemming geeft en Petrus loopt op het water, dan staat er nog eens uitdrukkelijk bij om tot Jezus te komen. Hij wil bij de Heere zijn. Waarom toch? Ach, er was toch een band tussen hem en de Heere. En die band die voelde hij nu weer. Die band die trok nu weer toen de Heere kwam en toen de Heere sprak en toen de Heere zich openbaarde en toen de Heere de vrees wegnam. Toen voelde Petrus het weer dat er een band was, een band der liefde. En die trok en vandaar dat hij bij hem wil zijn. Geen afstand meer tussen de Heere en de ziel. Hij moet bij hem zijn. Dat is een mooie trek in Petrus. Vraag. En dat stelt ons voor de vraag, kennen wij daar ook wat van? Is dat in ons leven ook de begeerte, afgedacht van de omstandigheden die dan verschillend zijn, maar is dat in ons leven ook de begeerte, ik lichtte die twee woorden even uit, om tot hem te komen? Is dat onze bede, Heere, mag ik tot u komen? En willen wij zo graag dat de Heere ons door zijn genade trekt, omdat dat het enige is wat we zoeken en omdat daar alleen ons hart rust en vrede kan vinden. Als we bij hem zijn en hij bij ons en in die wederzijdse gemeenschap zich de liefde mag openbaren. Is dat ook in ons leven de trek, de begeerte van ons hart om tot hem te komen? Er is nog meer moois in deze vraag van Petrus. Want hier blijkt ook zijn geloof uit. Niet alleen zijn liefde die hem tot de Heere trekt, maar hier blijkt ook zijn geloof uit. Hij heeft daar de Heere zien wandelen op het meer. Eerst dacht hij, net als de andere discipelen, dat het een spooksel was. Kon zich niet anders voorstellen. Maar die gedachte is weg, die is geheel weg. Want de Heere heeft toch gezegd, ik ben het. Nu gelooft Petrus niet alleen dat de Heere op dat water kan wandelen, een wonder nog nooit gezien, maar Petrus gelooft zo groot van de Heere, dat niet alleen Christus zelf, maar ook zijn discipel op het water kan wandelen. En dus vraagt hij, Heere, gebied mij tot u te komen op het water. Daar is een mooie trek, want dat is een uiting van het geloof van Petrus. Heere, dat kunt u mogelijk maken. Niet ik, niet iemand, maar dat kunt u mogelijk maken. En Petrus verwacht inderdaad dat de Heere die mogelijkheid hem wil geven. Groot denkt hij van de Heere, groot denkt hij van Christus almacht, zo groot dat als de Heere het wil, hij het met de Heere en met het woord van de Heere durft wagen en over de rand van de boot durft stappen om zijn voeten op het wateroppervlak te zetten. En in het vertrouwen dat de Heere de machtige is, durft hij straks op het water te gaan staan. Groot van de Heere denken. Dat hoort toch zo? Dat is de Heere toch waard? Dat is de Heere toch ook in uw leven waard, kind des Heeren? Dat u groot van hem denkt en dat u veel van hem verwacht? Kon wel eens wezen dat wij veel te weinig van de Heere verwachten. Dat we onze mond wel open doen, maar niet zoals Psalm 81 zegt, wijd open doen. Dat we wel wat vragen, maar niet dat van hem vragen wat hij geven wil. En dat wij wel wat van hem denken, maar toch eigenlijk niet naar wat hij waard is. Dat we niet groot van hem denken. Dan is er nog iets moois in deze vraag van Petrus. Behalve de twee dingen die ik u genoemd heb, zijn liefde en zijn geloof. Daar is ook dit, dat Petrus nu niet uit eigen beweging de stap doet. Maar hij vraagt eerst toestemming. Hij wil niets doen voordat de Heere hem daar toestemming voor geeft. Heere, indien gij het zijt, zo gebied mij tot u te komen op het water. Hij is niet iemand die erop vooruit loopt. Die het naar zich toe haalt. Maar die het eerst van de Heere vraagt. En als de Heere zou weigeren, ach, ja, dan zou Petrus zich erbij neergelegd hebben. Dus dat zijn toch wel mooie trekken in die vraag van Petrus. Maar dan blijft, ja, dan blijft toch nog een vraag over. Waarom deed Petrus dat nu? Met al het mooie dat je ervan kan zeggen over zijn liefde en over zijn geloof, zijn grote geloof. En over zijn gewilligheid om eerst de Heere, om eerst toestemming van de Heere te vragen en te ontvangen. Met alle mooie dingen die je ervan kan zeggen, blijft toch de vraag over waarom deed Petrus dit nu? Was dat nu echt nodig? Was dat nu echt nodig dat hij op de golven zou gaan lopen? Zat daar misschien, ik zou het niet hardop durven zeggen bijna, maar zat daar misschien toch ook iets in dat Petrus voor zichzelf een stuk eer zocht? Zat daar voor zichzelf, voor misschien ook in dat Petrus zich op die manier wilde onderscheiden van de discipelen? In ieder geval, wat het ook geweest mogen zijn, de Heere gaat hem straks terecht wijzen. Ik meen uit de geschiedenis te mogen aflezen dat de Heere er toch ook niet zonder meer zijn goedkeuring aan hecht en zijn zegel opzet. En dat door de les die Petrus leert, hij ook moet ondervinden dat niet alles nu zo ook maar nodig is in het Koninkrijk der Hemelen. In ieder geval is er ook dit element. Ik geloof dat de Heere daar ook op naartoe werkt in datgene wat hij zo meteen met Petrus gaat doen. Petrus heeft zo pas nog met de discipelen meestaan schreeuwen van vrees. Het is een spooksel, het is een spooksel. Petrus heeft zich toen niet onderscheiden van de andere elf. Petrus heeft toen niet gezegd, mensen, hoe kom ik daar nou toch bij? Dat is toch geen spooksel, je kunt het toch zien. Dat is toch de Heere Jezus, dat is toch onze mee. Nee, helemaal niet, zo heeft Petrus niet gesproken. Die heeft net zo benauwd gaan staan roepen, oh, wat moet er nou met ons gebeuren, het is een spooksel. En dat is hij zo in één keer vergeten. Hij stapt daar overheen. Petrus heeft in die nacht, in die verschrikkelijke beproeving, en daar gaat geen woord van af, want dat is een verschrikkelijke beproeving voor hen geweest. Dat is een nacht van zware bestrijding geweest. Maar in die nacht is hij ook alles kwijtgeraakt en heeft hij het ook niet meer van de Heere verwacht. En heeft hij de komst van de Heere ook niet meer tegemoet gezien. Nu, in één keer. In één keer is Petrus kennelijk vergeten zijn traagheid, zijn bijgeloof, zijn ongeloof. Dat schreeuwen van vrees, dat niet de Heere meer verwachten. Dat is hij in één keer vergeten, lijkt het wel. En nu wil hij maar geloven en zijn geloof openbaren in zijn wandelen op het meer. Maar zo werkt God, zo werkt Christus niet. En daarom de Heere zal Petrus een les gaan leren. Zal hem onderwijs gaan geven. En dat zal Petrus toch nog niet meevallen. Maar als de Heere deze les leert, en als Petrus dit onderwijs van de Heere ontvangt, dan is daar toch het element van de barmhartigheid des Heeren in. Wat gaat de Heere namelijk doen? Wel, het eerste is, hij zegt tegen Petrus, kom. Dus toestemming, ja, toestemming. Niet, maar niet opdat Petrus met de eer zal gaan strijken, onthoud dat maar vast. Niet opdat Petrus de gelovige man zal kunnen worden. Niet opdat Petrus straks aan boord van dat schip weer zal kunnen klimmen en in de kring van zijn discipelen zich zal kunnen gaan onderscheiden als degene die dat dan toch maar gedaan heeft, zei het in Heere kracht, namelijk op de golven wandelen. Nee, dat voorkomt de Heer. Hij geeft Petrus wel gelegenheid om op het water te staan en om tot hem te komen, maar met de bedoeling om Petrus langs die weg een les te leren. Een dubbele les, een driedubbele les mag ik misschien wel zeggen. Twee elementen in die les, in dat onderwijs, liggen aan Gods kant of aan Christus kant. Dat is onderwijs in wie Christus is. Maar er is ook een element in die les waarin Petrus moet leren wat de mens is. Wat ook een mens is na ontvangen genade. Begin positief. Petrus klimt overboord. En het water houdt hem. Zijn voet zakt niet weg. Hij kan staan. Hij kan lopen en hij loopt de Heere tegemoet. En zo laat de Heere hem zien, ik weet niet of hij dat op dat moment heeft verstaan, maar dat zit toch wel in dit onderwijs. Dat is toch wel de boodschap die hier aan de discipelen en aan Petrus wordt meegegeven. Zo laat de Heere aan Petrus zien dat hij als die grote overwinnaar zijn volk ook deelgeeft aan zijn overwinning. Zagen we een vorige keer niet dat die zee, die storm, dat water niet anders waren dan de bodem van de dood? Dat schip moest zinken, daar had de hele natuur en Satan die erachter zat het op voorzien. Die mensen aan boord van dat schip moesten verdrinken. Die kerk des Heren in wording moest vernietigd worden. Die zee was bedoeld als een graf en die wind was bedoeld als de doodsbode. En het leven van die mensen moest worden afgesneden. Maar Christus triomfeert over de dood. Hij loopt over dat water en er is niemand die hem deert. Hij heerst over de opgeblazen zee. Maar Heere, gij zijt veel sterker dan het geweld der wateren. Zo is Christus overwinnaar. En hij geeft zijn volk deel aan zijn overwinning. Want wat hij doet, dat mogen zij ook doen. Nu al in beginsel, straks volkomen. Ze zullen met hem heersen. Ze zullen met hem als koningen heersen tot in alle eeuwigheid. Zij die de zijnen zijn, Petrus en alle die met hem een even dierbaar geloof ontvangen hebben. Er mag nog zoveel op hen aan te merken zijn en er mogen nog zoveel gebreken en tekortkomingen in hen bevonden worden. Maar zij die met een waarachtig geloof aan Christus verbonden zijn, zij zullen in hem meer dan overwinnaars zijn. Ze zullen met hem op de hoogte der aarde treden. Ze zullen met hem heersen over de opgeblazen zee. Ze zullen met hem hun voet mogen zetten op de nek van zijn en hun vijanden. Zij zullen triomferen over dood en graf, over zonde en over de vorst der duisternis. En alle machten van het verderf, ze zullen straks gebonden, verslagen zijn. En ook die kerk des Heren, volk van Christus, ze zullen met Christus over al die machten heersen. Dat heeft de Heere hier aan Petrus laten weten. Dat heeft de Heere aan die discipelen laten weten. Hij geeft hen door zijn kracht de overwinning. En wat eerst nog hun graf leek te worden, wat eerst nog hun dood scheen te zullen zijn. Petrus heeft nu geen vrees meer voor de dood. Hij mag staan op dat water waar hij zo pas nog vreesde in te zullen omkomen. Hij heerst met Christus over de machten van de dood en van het verderf. Dat is een les in wie Christus is en in zijn heerlijkheid waaraan hij zijn volk deel zal geven. En zolang Petrus maar op deze zaligmaker ziet, deert hem geen kwaad. Zolang dat contact maar bestaat tussen hem, via zijn ogen en vooral natuurlijk via zijn geloofsogen en Christus. Zolang is er geen vrees, zolang is Petrus ook overwinnaar. Onthoud het maar, zolang het geloof levendig beoefend wordt, zolang er de verbinding is tussen het voorwerp van het geloof Christus en de mens, zolang is er niets om te vrezen. Als de Heere nabij is en als het geloof gemeenschap met hem heeft en als het geloof uit hem mag ontvangen en als het geloof groot van hem denkt. Ach, wat zou de wind en wat zouden de golven en wat zou de dood en wat zouden de vijanden, wat zouden de machten van het verderf, geen nood. Want de Heere staat voor zijn volk in en wie in het geloof uit Christus krachten ontvangt, die kan ook in de vurigste beproevingen en in de grootste benauwdheid, in de bangste nacht en in de donkerste gevangenis, verblijd zijn in de Heere. Maar, en daar hebt u het nu, Petrus is maar niet een gelovige die 24 uur van de dag kan geloven en die altijd en onafgebroken zijn oog op die zaligmaker gericht kan houden. Als hij dat kon,
dan was er verder niets gebeurd. Als een kind des Heren dat zou kunnen, dan had hij nooit moeite. Dan had Satan nooit vat op hem. Dan zou hij nooit in de war raken. Dan zou hij nooit van streek gebracht kunnen worden. Dan zouden de influisteringen en de aanvallen van de vorst der duisternis nooit doel treffen. Dan kon het altijd vrede zijn. Dan kon er altijd rust zijn in het gemoed. Dat te mogen weten en altijd te mogen beleven. Gij evenwel. Gij blijft dezelfde, o Heer. Gij zijt van ouds mijn toeverlaat en koning. Als je dat altijd kon beleven, nou dan hoefde je voor niets en voor niemand bevreesd te zijn. Zelfs niet voor de hele macht der hel. Maar Petrus kan dat niet, hoe komt dat? Is toch een discipel van de Heer, is toch een gelovige. Die met het geloof begiftigd is. Het is er toch een die door de Heer zelf bearbeid is. Het is toch geen gelovige van eigen fabrikaat. Het is er toch een die het van de Heer geleerd heeft. En in wie de geest toch gewerkt heeft, jawel, jawel. Maar Petrus... Hier op de golven en bij alles wat hij doet, hij is een tweemens. Hij is er één ook nog met een oude natuur. Hij is er ook één met een oude mens. Wat die nieuwe mens betreft, die de Heilige Geest geschapen heeft, die is wel op God gericht. Die is wel op Christus georiënteerd. Die ziet wel, want dat kan niet anders, die is naar God geschapen. Maar die oude mens, dat boze bestaan. Dat verdorven beginsel. En als dat weer mee gaat spreken. Die ziet niet op Christus. Die ziet niet op God. Maar die ziet op de omstandigheden. Die ziet op de wind. Die ziet op de golven. Die ziet op de vijanden. Die ziet op de dood. Die... Ja, en als Petrus daarheen kijkt, als hij zijn blik een ogenblik afwendt van de Heere, en hij ziet dan op de wind, en hij hoort dan de wind, en als hij dan ziet hoe die golven bruisen, en hoe ze een bedreiging voor hem zijn, en als hij dan, ja, dan is de vrees weer terug, dan is de rust weer weg, en dan, als het contact weg is, en als de kracht des Heren niet meer ondervonden wordt. En als het geloof niet meer beleefd wordt. Dan is ook dat water weer gewoon water. En dan zingt Petrus. Als in plaats van de rust in zijn hart. Vanuit het geloof in de overwinning van Christus. Bevreesdheid komt. En angst. Zie, dan gaat Petrus... precies andersom doen als voor die tijd. Eerst dacht hij groot van Christus. Zo groot dat vergeleken bij Christus die geweldige wind en die grote golven niets betekende. Die zonken in het niet. Maar als hij ziet hoe groot die golven wel zijn. Dan worden ze in zijn gedachten al maar groter en die wind wordt al maar heviger en Christus wordt al maar kleiner. En dan zinkt zijn geloof in en dan schrompelt het ineen en dan is de Heer nog heel barmhartig als hij hem straks een klein gelovige noemt. Maar eigenlijk als Petrus achteraf eerlijk de naam moest geven die hij verdiende, dan zou hij gezegd hebben, ik was een ongelovige. En zo heeft Petrus niet alleen de meester uit het oog verloren, maar is hij tegelijk ook zijn grond kwijtgeraakt. En dan begint hij te zinken. En wat blijft hem dan over? Wat blijft hem dan over? Niet anders dan, en meer tijd heeft hij ook niet, en meer adem heeft hij ook niet, een gebed uit de diepte. Heere, behoud mij. En dat is het laatste wat hij zeggen kan. En dan zinkt hij weg. Dan komt hij om in de diepten der zee. Heere, behoud mij, dat is het laatste wat je van Petrus hoort. En dan sterft hij straks onder de golf. Dat is het laatste. En dat kan Petrus dan van zichzelf verwachten. Deze man, die zei, Heere, indien gij het zijt, gebied mij tot u te komen op het water, heeft nu ontdekt wat van hem te verwachten is. De Heere wist het. De Heere wist het toen hij zei, kom. Hij weet wat van zijn maaksel is te wachten. Hoe zwak van moed. Hoe klein ze zijn van kracht. Ook Petrus. En dat ze stof van jongs af geweest zijn. Alleen de Heere wil het ook Petrus leren. En daarom zegt hij, kom. dan kan Petrus niet alleen leren wie de Christus is en wat zijn overwinningsmacht is, maar dan kan Petrus ook een les in zelfkennis krijgen. Want hier is dan die man, altijd nummer 1, altijd voorop. Als die geloof beleed, dan was hij de eerste. Als er wat anders gezegd moest worden, was hij de eerste. En hij meende het, het was oprecht. Maar hier is dan toch een man die als het van hem moet komen en als het, ja, als hij op zichzelf geworpen wordt, dan is hij niet meer dan een mensenkind die alleen maar verloren kan gaan. Alleen maar verloren gaan. Dat doet hij toch? Hij komt toch om? Wie kan hem nu nog redden? Wie kan hem van de gewisse dood, dan was het aan boord van dat schip nog veilig. Maar nu loopt hij op de golven van de zee en die zee, die golven houden hem niet meer. Petrus' lichaam zinkt weg en een ogenblik nog en de dood sluit zich boven hem en hij is weg. Hij kan in eigen kracht en als het van hem moet komen, alleen maar omkomen. En in dat ondeelbare ogenblik heeft Petrus beseft dat er voor hem geen andere plaats is dan een plaats aan de troon der genade als een arme bedelaar. Ik heb niks meer, Heer. Ik kan ook niets meer. Uitgewerkt en uitgedacht en uitgeloofd heeft hij ook niks meer van over. Heeft hij geen kracht meer uit. Heere, behoud mij. En dat is het laatste woord. Als Christus er niet was geweest. Dat is een pijnlijke les, niet waar? Maar een noodzakelijke les. Een noodzakelijke les voor de mens die het hart zo hoog heeft. Een noodzakelijke les voor de mens die in het paradijs al als God wilde zijn. Een noodzakelijke les ook voor bekeerde mensen. Ook voor echte discipelen, want die hebben het hart vaak ook nog hoog. Een noodzakelijke les, hoewel pijnlijk, ook voor mensen die geloof mogen bezitten, want die hebben het hart vaak ook nog hoog. Die willen met hun geloof wat worden. Die willen met hun bekering wat zijn. Die willen met datgene wat ze in het geloof bereikt hebben nog wat wezen. Die willen nog een beetje zelfeer hebben. Gezien van de mensen, zoals de Heere Jezus dat tegen de Joden zegt, gij die zoekt eer van mensen. En dat is nog niet uitgestorven. Maar de Heere zoekt eer voor zichzelf alleen. En hij wil alles zijn. En Petrus moet het leren dat hij niet meer kan wezen als een arme bedelaar aan de troon der genade. Maar blijft dat dan? Dat is toch alleen maar in het begin, als een mens voor het eerst aan zijn zonde ontdekt is en arm gemaakt wordt. En als hij dan gaat zien wie hij in zichzelf is en dat alleen de Heere hem redden kan, dan komt toch die bede over zijn lippen, Heere, behoud mij. Jawel, dat komt dan ook over de lippen en dat is dan ook het gebed, maar dat blijft het gebed. Want de Heere houdt zijn volk arm. Hij houdt ze arm en ze zijn toch rijk, dat is de paradox. Maar hun rijkdom blijft altijd in zijn handen liggen. En in zichzelf hebben ze niets. Ook na ontvangen genade niet. Waar kon Petrus het nu mee doen? Met dat geloof wat hij een halve seconde ervoor nog kon beoefenen? Nee, want het was weg. Met dat vertrouwen wat hij al eens eerder gehad had op de Heere. Met dat woord van de Heere, vrees niet. Kon hij het daar nu nog mee doen in het moment dat hij begint te zinken? Is dat woord van de Heere kort geleden gesproken dan nog voldoende? Nee, nee, dat is niet voldoende. Dan moet er nu op dit moment heel direct die hand des Heeren zijn naar hem uitgestoken. Want anders komt hij met al zijn belevenissen en al zijn ervaringen en al zijn geloofsbeoefeningen nog om. O, als Christus niet van ogenblik tot ogenblik Petrus vasthield, dan was er nooit wat van hem terechtgekomen. En het geldt niet alleen van Petrus, maar het geldt van allen. Want nu heeft hij dan dit meegemaakt, ik loop er maar even op vooruit, dat de Heer hem hier weer uitredt. En straks staat hij onder heel andere omstandigheden. In de zee, in de wind, onder de golven, om zo maar te zeggen. Dan staat hij in de beproeving en in de verzoeking. Denk maar aan die geschiedenis in de hof, in het paleis van Caiaphas. En dan staat daar de Heer en dan is er de vraag, kent gij hem niet? Waarlijk, gooi, gij behoort ook bij hem. Maar Petrus ontkent het. Hij ontkent het, hij begint te zinken. Want hij ziet op de wind en hij let op de golven en hij begint te zinken. En als er toen niet geweest was, nee, niet op dat moment de hand, maar de blik des Heren, de Heere zich omkerende, zag Petrus aan. Dan was hij toen nog omgekomen. Het is de trouw, de onveranderlijke trouw des Heren, want anders bestond Petrus niet meer. En zo leert hij het kennen. En zo leert de Heren het al de zijne. In zichzelf. Ach, in zichzelf kunnen ze alleen maar omkomen. Hebt u dat nog nooit ontdekt? Hebt u dat nog nooit ontdekt? O, wat u ook meegemaakt hebt, blijf er ootmoedig mee. Wat u ook geleerd hebt, blijf er klein mee. Want de Heere verdient de eer voor alles wat hij geeft. Maar versta wel, als hij die het begonnen is, niet ook dezelfde is die het voortzet en die het vasthoudt en die het voltooien zal. Als hij dat niet doen zal, ach, dan is er geen redding en geen uitkomst te verwachten. Want in onszelf zijn wij niet anders dan ellendige zondaren die het verknoeien. Geloven, jawel, maar dan weer vol ongeloof zijn. Een ogenblik geloven, een ogenblik het met de Heere wagen, op hem zien en dan weer onze blik aftrekken van hem en waar dan ook opzien. En zo het contact met hem kwijtraken. Dat is het beeld van Gods kerk. Dat is het beeld van het volk des Heeren, van de oprechten van hart. Maar ze hebben die oude natuur en die oude natuur die legt hen steeds weer gevangen. En die voert hen steeds weer van Christus en de levende gemeenschap met de zaligmaker af. Die oude natuur die brengt hen steeds weer in doodsgevaren. En zo moeten ze het leren. Pijnlijk, vernederend, dat er uit hen niets te verwachten is. De Heere noemt dat kleingeloof. En dat is nog, ja, ik zou bijna zeggen zacht gezegd. Dat is nog mild geformuleerd. Maar was het ten diepste ook niet de wortel van ongeloof? En zo heeft Petrus daar een tweede les geleerd. De les in zelfkennis. Een vernederende les. Maar tegelijk laat de Heere hem bij vernieuwing zien wie hij is. Niet alleen de machtige, niet alleen die overwinnaar, maar ook de barmhartige. Want daar roept er een uit de diepte. Het is het laatste gebed wat hij bidden kan. Het is een schreeuw uit de diepte vlak voordat de put zich boven hem gaat sluiten. Maar hij is er. Terstond strekt hij de hand uit. Als er geen tijd meer te verliezen is. Als de nood groot is, dan is de Heere er terstond bij. En hij grijpt Petrus vast. En hij rukt hem uit het graf als het ware weer op. En hij stelt hem vast op zijn voeten. De barmhartige. Hij hoort het gebed. De Heere wilde zich op mijn kermen, over mij ontfermen. Maar waarom doet de Heere dat toch? Ja, omdat hij de barmhartige is. En omdat hij het gezegd heeft dat hij het geroep van zijn ellendige hoort. Hier is zo'n ellendige. Hier is zo'n mensenkind die het verdorven heeft en die zichzelf niet redden kan. Hier is er een die zichzelf in het verderf stort door zijn ongeloof en door de Heere uit het oog te verliezen. Maar hij roept tot de Heere en de Heere hoort en de Heere verlost. Maar achter die barmhartigheid, daar zit nog wat anders. Achter die barmhartigheid zit dit dat de Heere van Petrus weet. Nu en altijd weer. En dat bepaalt al zijn omgaan met Petrus. Dat bepaalt alles wat hij doet ten opzichte van Petrus. De Heere weet van Petrus, deze is er een die mij van mijn vader gegeven is. En daarvan moet hij straks in het hoge priesterlijk gebed kunnen zeggen. Hier moet hij dat doen. Straks in de rechtszaal van Caiaphas moet hij dat waarmaken. Ik heb ze bewaard in uw naam, die gij mij gegeven hebt. Ook als de dood hem probeert vast te grijpen. Ook als straks Satans hele macht Petrus probeert mee te trekken naar het verderf. Want hij ontkent toch dat hij een band aan Jezus heeft. Ik heb ze bewaard in uw naam. En daarom strekt hij in grote barmhartigheid zijn hand uit. De Heere heeft Petrus lief. Er was een band, zei ik. Petrus' liefde trok hem naar de Heere toe. Maar dat was niet het eerste. Wij hebben hem lief. Omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Daar lag het. De Heere had Petrus al lief voordat Petrus iets van zijn liefde tot de Heere besefte en beleefde. Omdat hij hem lief had, daarom heeft hij hem getrokken. Daarom heeft hij hem ook vastgehouden. Daarom heeft hij toen zijn hand uitgestoken. Daarom heeft hij straks zijn ogen op hem gericht. De Heere keerde zich om en hij zag hem aan. O, er is geen ogenblik geweest. Wanneer Petrus ook op de zee van de vorst der duisternis komt. Of dat hier is of ergens anders. In welke fase van zijn leven ook. Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudde. En daarom, de Heer is zo getrouw als sterk. Hij zal zijn werk voor Petrus voleindigen. Daarom ligt hij toch vast. Daarom is zijn lot toch zeker. Dat weet hij niet op elk moment. Dat kan hij ook niet op elk moment bezien. Maar dat is van Gods kant wel zo. Dat is van Christus kant wel zo. En Petrus krijgt er hier onderwijs in. De Heere is de barmhartige. O, als Petrus het achteraf moest zeggen. Hoe het naar zijn eigen ervaring en beleving gegaan is. Dan kan hij alleen maar in verwondering zeggen. In verwondering uitroepen. Dat het allemaal Christus werk is. Hij, o, met al zijn bedoelingen. Met al zijn goede bedoelingen zelfs. Hij zou het toch weer verknoeien. Hij zou het toch weer verzondigen. Hij zou zelfs door zijn ongeloof de band met de Heere nog verbreken. Er is van Petrus uit geen goed te verwachten. Maar wat een wonder. Voor zulke mensen is de Heere dezelfde. De getrouwe. Blijft hij de getrouwe. Hoeveel moeite ze hem ook geven. Hoe vaak ze hem ook in de weg lopen. Hij verandert niet. En zo gaan straks de Heere Jezus en Petrus aan boord van dat schip. En dan zullen we volgende week wel zien, beleven en welzijn, dat de discipelen dan niet in Petrus eindigen, maar in de Heere. Dat was ook de bedoeling. Dan vallen ze voor hem neer, voor Christus. En dan zeggen ze, gij zijt de Zoon van God. En Petrus staat helemaal niet in het middelpunt, gelukkig niet. Want wat moet hij? Hij kan zichzelf alleen maar afschrijven. En dat is dan een mens die de Heere vreest. Leeft hij dan niet tot eer des Heeren? Leeft hij dan niet tot eer des Heeren? Ach, wat verstaan we daaronder? Dat is de roeping voor Gods kerk, nietwaar? Voor de discipelen. Om de eer des Heeren te bedoelen en hem groot te maken. Dat is het doel van hun leven geworden. Dat is ook de keus van hun leven geworden. Dat is de hartelijke begeerte geworden. Wat brengen ze ervan terecht? Heeft Petrus iets wat hij kan laten zien? Heeft Petrus vruchten die hij kan tonen? Als hij eerlijk na deze geschiedenis voor God in de stilte komt en zijn meester onder vier ogen ontmoet, dan kan hij alleen maar zeggen, Heere, wanneer heb ik nou ooit tot uw eer geleefd? Wanneer heb ik u ooit vergolden naar de weldaden die gij mij gegeven hebt? Wat is mijn antwoord op al uw bemoeienissen? Ongeloof. En dan zegt u nog, in uw barmhartigheid, gij kleingelovige, waarom hebt gij gewankeld? Ach, wat heeft Gods kind de Heere aan te bieden? En toch leeft Petrus tot eer des Heeren. Ja? Waar blijkt dat dan uit? Uit wat hij roept vlak voordat hij sterven gaat. Heere, behoud mij. Dat is God eer geven. Die roep uit de diepte. Dat gebed, alles is afgesneden. Er is nergens uitkomst meer. Niemand zorgt er voor mijn ziel. Heere, gij alleen. Gij kunt mij in dit perikel nog redden. Heere, gij alleen, behoud mij. Zo wordt God erkend als de redder in nood. Als de enige redder in nood en dood en verderf. Zo heeft hij God toch verheerlijkt. Nee, dat heeft Petrus zo niet gezocht en dat heeft hij zo ook niet bedoeld. Maar God haalt zijn eer juist uit een volk dat hij zelf arm en ellendig maakt en houdt. Want dan gaan ze het op die manier leren dat hun rijkdom buiten henzelf ligt, in Christus. En dan moet Petrus het maar niet te vaak proberen om die rijkdom in eigen handen te nemen en te zeggen, Heere, indien gij het wilt, zo gebied mij tot u te komen, want ten diepste kon dat wel eens wezen, een begeerte om zijn eigen rijkdom in zijn eigen handen te nemen, maar die moet ze in Christus handen laten liggen. Daar liggen ze het beste. Want als God ze in onze handen zou leggen, zie het maar aan Petrus, ze zouden in een ogenblik verknoeid en verzondigd zijn. Daarom houdt de Heere ze maar in eigen handen. En hij geeft net zoveel als dat een arm en ellendig mensenkind nodig heeft om op hem te blijven hopen. En om tot hem te blijven bidden, Heere, behoud mij. Tot aan het einde toe. Want het zal altijd alleen maar kunnen als God ons behoudt. En als Christus ons redt van de wrede kaken van de dood. Is het zo niet? Is dat te vernederend? Is dat te pijnlijk? Mijn vriend, langs een andere weg is er nog nooit een behouden. Met vlag en wimpel de hemel binnengaan. Als zulke voorbeeldige christenen die altijd geloven. Petrus kon het niet. Heere, behoud mij. Ze gaan wel de hemel binnen. En ze gaan ook wel ruim binnen, maar dat is niet vanwege hun geloof. En dat is niet vanwege hun prestaties, en dat is niet vanwege hun wandelen op de golven. En vanwege hun trouw, dat is ondanks al hun ontrouw. En ondanks al hun ongelovigheid. Dat is alleen te danken aan die nooit aflatende trouw. Van die zaligmaker en borg van zijn kerk. Die er altijd direct bij is. Om zijn volk te redden. En als hij dat maar weer hoort. Als hij die roep maar weer hoort. Heere, behoud mij. Ach, dan staat deze geschiedenis er borg voor. En zoveel andere bewijzen uit de schrift zijn er. Dan is hij er. Denk dan maar aan dat woord. Terstond. Terstond, omdat hij zijn volk nooit vergeet. Amen. We zingen op Psalm 30 het eerste en het tweede vers.
Thank you.
en heerlijk God, Gij die uw trouw bewezen hebt in het leven van uw kerk tot nog toe, in het leven van al uw kinderen. Heere, er is er niet één van allen die tot de uwen behoord hebben of nog behoren, of ze kunnen ervan spreken dat Gij de getrouwe en de onveranderlijke zijt, die dezelfde gebleven zijt, ondanks hun ontrouw, hun afwijkingen, hun ongeloof, hun afkerigheid. Heere, wij komen aan het einde van deze dienst tot u en we mogen uw naam erkennen voor dat evangelie van uw trouw en barmhartigheid. Wij bidden van u dat gij dat woord dat we gehoord hebben wilt heiligen aan ons hart. En het hart van allen die in beginsel met Petrus hebben leren geloven in u en hopen op u. Mag misschien heel wat verschil zijn wat karakter en wat aanleg betreft. Heel wat verschil ook wat leiding en wat weg betreft. Heel wat verschil in de mate van kennis en van onderwijs. Maar niettemin, heren, allen die met hem op u hebben leren hopen, ze moeten het met hem ook leren. In de weg van vernedering en van afbraak, dat van hen geen goed te verwachten is. En dat het alleen maar afhangt van uw trouw, uw nimmer aflatende trouw, dat dat de enige grond mag zijn en kan zijn en dat dat het enige is dat overblijft. Heere, wij bidden u, leer uw volk deze les waarin ze zelf vernederd worden en waarin ze het meer en meer gaan verstaan dat ze het in zichzelf alleen maar kunnen verknoeien en dat als het van hen afhangt, zij alleen maar verloren kunnen gaan. Opdat ze het zo ook leren, meer en meer, ja alleen van u te verwachten. Van die hand die gij uitstrekt om te grijpen. Van die ogen waarmee gij op een andere gelegenheid Petrus vasthield. Van die liefde, van die barmhartigheid waarmee gij de uwen van eeuwigheid reeds hebt lief gehad. Heere, wij bidden u, wilt gij uw woord heiligen aan het hart van allen die het gehoord hebben, ook van diegenen die geen geloof hebben, die geen band aan u hebben, die geen begeerte hebben om tot u te komen. Heere, wij bidden u dat gij zulken ook gedenken wilt, ja, dat gij ze bekeren wilt en dat gij hen door uw kracht te sterk wilt worden. Laat dat ook vrucht van uw arbeid mogen zijn, heren, in het midden der gemeente, dat er nog zondaren tot u bekeerd worden. Zegen ons, gedenk ons in uw gunst, ook als wij deze plaats verlaten, als het straks weer maandag wordt, als de dagen der week weer beginnen met arbeid en alle beslommeringen en bezigheden. Heren, geef dat alle arbeid gezegend mag worden, dat het gedaan mag worden in afhankelijkheid van u, en geef dat het ons niet zo in beslag zal nemen dat onze ziel vergeten wordt. Om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 138, het vierde vers. Gaat ons heen in vrede en draagt met u de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.